In Lucas 21 waren wij vorige keer in het gedeelte waar boven staat de grote verdrukking. En dit is nou een mooi voorbeeld van een volkomen misplaatste titel boven de pericoop. Want daar gaat het nou net niet over. Het gaat misschien over verdrukking, maar ja, zoveel in de Bijbel wat over verdrukking in het algemeen gaat. Maar de grote verdrukking, die wordt hier niet genoemd. Die komt namelijk voor, expliciet ook, omdat het er gewoon staat, in Matteüs 21. Het meest voor de hand liggende parallelle schriftgedeelte. Ik heb geprobeerd om u dat uit te leggen, hoe dat zit. Die twee schriftgedeelten naast elkaar. Het is altijd wat lastig, maar het is de enige goede manier van schriftverklaring. En zeker als het dan gaat over wat wij wat smal noemen het profetisch woord. Maar Petrus zei daarover, en hij bedoelde dat niet smal, maar breed. Hij zegt, wat de profetieën betreft, er is geen enkele profetie van eigen uitlegging. Want die profetieën zijn voortijds niet voortgebracht door hier en daar een profeet, maar ze zijn voortgebracht door mannen gods die door één en dezelfde geest werden gedreven. Met andere woorden, men zou al die profetieën naast elkaar leggen. Wij noemen dat traditioneel schrift met schrift vergelijken. En ik zei traditioneel, want dat is een klassieke uitdrukking. Ik ben persoonlijk van mening dat dat in de praktijk dan toch veel te weinig gebeurt. Tenminste, dat men wel weet dat het zo zou moeten eigenlijk. Maar goed, men zou dus inderdaad Lucas 21 en Matteüs 24 naast elkaar leggen. En dan is het makkelijk aan te geven waar het verschil zit. Ik zeg het met genoegen alsnog. In beide gevallen gaat het wel degelijk om Jeruzalem als centraal gegeven. Dat heet in Matteüs 24 de heilige plaats. En hier heet het gewoon Jeruzalem. Wanneer je zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt. In Lucas 21 vers 20. En dat het over Jeruzalem gaat of aan Jeruzalem opgehangen wordt. Dat ligt voor de hand. Omdat wij naast deze uiteenzettingen hebben wij als basis eigenlijk Daniel 9, de profetie over de 70 weken. En dat is vanaf vers 24 in Daniel 9. En dat wordt vers voor vers gerelateerd aan Jeruzalem. Met de woorden, 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Weet dan en versta vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de Vorst. En daarna is er sprake van verwoesting die genoemd wordt tot het eind toe. Niet alleen tot het eind van de 69e of na de 69e week, maar tot het eind van de 70e week. Kortom, Jeruzalem is de basis daarvoor. Ik kan het nog anders zeggen, omdat ik het toch had over klassieke termen, die dus vroeger bekend waren, laat ik het zo zeggen. De uitdrukkingen hebben het overleefd. In het Engels zegt men, Matteüs 24 is the backbone of prophecy. De ruggengraat, Matteüs 24 is de ruggengraat van profetieën. Bedoeld dus eigenlijk de eschatologie, maar toch maar. Profetie voor zover nog vervuld moet worden in de toekomst. En men noemt het zo omdat men toch vanouds gezien heeft dat daar als bij uitzondering eigenlijk dingen vermeld worden, gebeurtenissen vermeld worden op volgorde. Dat wil zeggen op chronologische volgorde. In andere opsommingen, in andere profetieën vind je wel opsommingen en ook wel op volgorde, maar niet een chronologische. Er bestaat ook nog andere volgorde dan chronologische. Je kunt bijvoorbeeld ook hebben, mijn broer noemt het hardnekkig diabetische volgorde. Hij bedoelt dan altijd alfabetische volgorde. Maar goed, dat zijn van die dingen die dan blijven in de familie. Die alfabetische volgorde. Dat kun je hebben, ja. Of op volgorde van belangrijkheid. En wij kennen allemaal via eBay de volgorde van de prijzen. Van hoog naar laag of van laag naar hoog. Dat kent u toch ook of niet? Nou ja, ik zal u niet meer verklappen. Maar er zijn mogelijkheden genoeg. Maar Matthäus 24 schrijft over eerst dit, dan dat en zus en zo en daarna. En terstond na die dagen en dan komt de Heer en dan zal hij zijn uitverkoren bij één vergader. En dan weet je dat de zomer nabij is. Het is allemaal volgorde, dus dat is backbone of prophecy. Maar eigenlijk is het ontleend natuurlijk aan Daniel 9, profetie over de 70 weken. Eerst 7 weken, dan 62 weken, dan een poosje niks. En dan 70ste week van Daniel, enzovoort. Dat is de volgorde. En die volgorde vinden we hier ook, maar minder nadrukkelijk. Maar het hele punt is dat hier in Lucas 21... Ik heb nou natuurlijk in het voorbijgaan gezegd dat dit toch belangrijke schriftgedeelten zijn. Maar goed, hier in Lucas 21 gaat het weliswaar over Jeruzalem, dat van heerlegers omsingeld zou worden. En daar staat dat haar verwoesting dan nabij is en dat men dan uit Judea moet vluchten naar de bergen enzovoorts. Maar dat gaat over de verwoesting die heeft plaatsgehad onder de Romeinen. Min of meer dus in de aanvang van onze tegenwoordige bedeling. Min of meer dus, zou je kunnen zeggen, kort na het einde van de 69ste week van Daniel. Maar voor zover Matthäus 24 melding maakt van Jeruzalem, wordt de draad opgenomen midden in de 70ste week van Daniel. En dat is nu nog steeds toekomst. Kortom, die verwoesting van Lucas 21, vers 21, ja, die heeft inmiddels, die heeft natuurlijk lang geleden plaatsgevonden, maar die uit Matthäus 24 moet nog plaatsvinden in de toekomst. En dat is het dan. En verder, ja, verder is het verhaal gewoon te volgen, namelijk, Jeruzalem wordt van heerlegers omsingeld, men zou vliegen naar de bergen. Want het zijn dagen der wraak, maar wat er dus niet staat, dat valt mij persoonlijk van oudsher het meest op. Er staat niet, want dit is de grote verdrukking, hoedanig niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Dat lees je in Matthäus 24. Maar dan ben je dus in het midden van de 70ste week van Daniel. Er staat wel, want deze zijn dagen der wraak. En zelfs staat er niet, dit is de dag des Heren of zoiets. Want de dag des Heren is een van de synoniemen voor dagen der wraak. Maar dag der wraak of dagen der wraak is nog niet de dag des Heren. Ik hoop dat u dat begrijpt. In de loop van de geschiedenis waren er wel meer dagen der wraak. Periode waarin de Heer een oordeel bracht over weet ik veel welke volken allemaal. Maar de dag des Heren, dat is het definitieve oordeel dat de Heer zal brengen over de volkeren. Wij noemen dat ook wel het oordeel over de volkeren in zijn wederkomst. Namelijk, inderdaad beschreven, Matthäus 24 en 25. Maar dat is nou net wat hier dus niet staat. Sterker nog, hier is ook niet sprake van... Laat ik het anders zeggen. Hier is sprake van Jeruzalem wordt omsingeld. Weet als dan dat haar verwoesting nabijgekomen is. Men moet, dat is nog steeds vers 20. Vers 21, men zal kennelijk met haast moeten vluchten. Zo snel dat men... dat degenen die op de velden zijn niet meer terug zouden gaan Jeruzalem in of zo, maar meteen weg zullen vluchten, omdat de dagen der wraak zijn, enzovoorts. Er zal grote nood zijn in het land, vers 23, een toorn over dit volk. Maar dan staat er niet, en Jeruzalem wordt verwoest, hoewel dat zo is, Jeruzalem zou verwoest worden en is ook verwoest, maar er staat er als laatste zin van in vers 24... En Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Zodat je daar de vraag zou moeten stellen. Ja, wordt het nou verwoest? Of wordt het alleen door de heidenen vertreden? Wordt het door de heidenen ingenomen, om zo te zeggen? En vestigen die zich dan in Jeruzalem of zo? En vanaf als we alleen dit schriftgedeelte hebben uit het verleden, dan zouden we niet kunnen zeggen wat hier nou eigenlijk precies staat. Jeruzalem zal door heidenen vertreden worden. Dan moeten ze toch eerst de stad innemen. Maar hoezo? De stad, dan is, als die legers komen, dan is haar verwoesting nabij. Hoe lang duurt het dan vanaf dat de heidenen de stad binnenkomen totdat de stad verwoest is? Sterker nog, sinds wanneer zouden ze de stad eerst moeten binnenkomen om hem te verwoesten? Want dat lijkt me ook niet noodzakelijk meteen, toch? Maar wat eruit volgt, dat volgt eruit als je de schriftgedeelten naast elkaar legt. Jeruzalem zou verwoest worden, dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Het is daarna weer opgebouwd, een paar keer eigenlijk, doe maar. Zelfs er zou geen steen op steen gelaten worden. Maar als je nu naar Jeruzalem gaat, dan tonen ze je de muren van de stad, van grote ouderdom. Abusievelijk denkt men ook dat het de muren waren zoals die er stonden in de dagen van Jezus. Per slot wil men ook graag de weg aanwijzen waarlangs de Heer dan gewandeld zou hebben, of althans de stad uitgevoerd zou zijn, enzovoorts. Maar heus, dat is allemaal verwoest geworden. En deze muren stammen uit, wanneer? Ik weet het aan mijn hoofd niet meer, hoor. Ik ben er een beetje uit. 7e eeuw of zoiets. Uit 600 zoveel. Toen de Turken het land in bezit genomen hebben. En er staan namen bij ook, maar jongens, doet er nog niet toe. Die hebben muren gebouwd voor een deel op de fundamenten die ze nog vonden van de oude muren. En voor een deel ook helemaal niet zomaar in het wild, hoe ze het maar uitkwam. En als je een beetje echte Bijbelse atlas nog kunt vinden, dan heb je daar, als meezit, heb je daar een reeks van kaarten van Jeruzalem. Hoe de plattegrond er ongeveer uitzag, door althans de vormen waar de muren stonden. In die tijd en in die tijd en in die tijd en in die tijd. En dat verandert aanzienlijk. En voor zover men het weet, want ja, doe maar. Ik weet niet of ik u dat vertellen mag, maar een 100 jaar geleden of hoe lang het was, dat weet ik niet meer. Dat was voor mijn tijd, moet ik u zeggen. Echt waar. Was voor mijn tijd, maar in ieder geval toen kwam een Engelsman tot de ontdekking van ja, maar waar ze die grafkerk aanduiden in Jeruzalem, daar kan helemaal het graf van Jezus niet geweest zijn, want het bevindt zich binnen de muren van de stad. Het moet dus ergens anders geweest zijn. En daar hebben wij de graftuin aan overgehouden. Want iemand vond in de buurt van de, wat is het? Is het de Jaffa Gate? Nee, de hoe heet die noordelijke poort? Nou ja. Die andere poort, ik weet het zo gewoon niet meer. Soms denk ik loop er zo naartoe. Maar goed, hebben ze een plek gevonden met een, en daar wijzen ze nu een graf aan. Dat noemen ze de graftuin. En dan, u weet wel, met die deur waar dan op staat, hier is risen. En met de mededeling van Jezus, hier is risen, enzovoort. En daarnaast die tuin wijzen ze op een heuvel met een gat erin. En dat zou dan Golgotha geweest zijn. En in die grot zou dan de Ark des Verbonds verstopt zijn. Of het is de grot van Jeremia, of het is allebei, enzovoort. Nou goed, het is hardnekkig, want de toeristen gaan er naartoe. Vooral de meer protestanten natuurlijk. Want ja, die andere die grafkerk, dat is natuurlijk toch Rooms-Katholiek. Ik zie nog Godfried Boomans. Heb je dat ook al gezien in de tijd of niet? De televisieuitzending van geweest. Godfried Boomans daar in die grafkerk in gesprek met zo'n pater. Nou, hij kwam er zwaar gedesillusioneerd uit. Cynisch, heel erg. Maar goed. Maar doe maar. Maar achteraf waar die grafkerk nu staat, dat was wel degelijk buiten de toenmalige poorten. Alleen de latere poort die door de Turken gebouwd is, of de muur die door de Turken gebouwd is, die sluit die grafkerk in. Dus die grafkerk ligt nu binnen de poorten van de stad. Al 1500 jaar zo ongeveer dus. Maar vroeger echt niet. Dus ja, ik hou het toch op de grafkerk op de goede plek. Zoveel alternatieven heb je daar trouwens niet, hoor. En zo groot was Jeruzalem ook weer niet, dat het erg moeilijk was om de locatie te vinden. Het werd wat anders voor heel... En je weet toch wie die locatie heeft aangewezen? Nee? De moeder van Constantijn de Grote. Sint Helena. Die kwam niet van dat eiland, dat is een ander verhaal, maar Sint Helena. Die heeft die heilige plaats aangewezen. En de meest eenvoudige was eigenlijk waar het graf geweest moet zijn. Of althans waar Golgotha was. Je kan het niet meer zien, omdat men er een grote kerk overheen gebouwd heeft. Dat vinden wij erg. Maar ik denk, als men dat niet gedaan had, zouden we de locatie sowieso vandaag niet meer kunnen terugvinden. Had er iemand wel voor gezorgd dat ook dat geëgaliseerd was geworden en weggewalst. Dus ja, het is voor ons allemaal wat lastig. Maar voor Helena was het heel wat moeilijker om de echte berg Sinaï aan te wijzen. Want dat moet dan ergens in een woestijn zijn. Maar er zijn nogal wat bergen en heuvels in de woestijn. Dus ja, hoe dat gegaan is, weet ik niet. Maar wij zitten nu met een berg Sinaï en een zogenaamde Sinaï-woestijn. Bij dat, hoe heet het, Katharina-klooster. Het gaat een beetje werken, de Katharina-klooster. Namelijk, komen boven enzovoort. Maar ja, wij weten zeker dat het daar niet was, inmiddels. Dus ja, maar dat in Jeruzalem, ja, dat staat wel. Jeruzalem is verwoest geworden, daar was niks van over, enzovoort. Maar het is daarna herbouwd of opnieuw gebouwd en hersteld. Bewust met het doel dat men de specifieke locaties niet meer zou kunnen terugvinden. Maar iets als Golgotha en de daar aanwezige graf, ja, dat was buiten Jeruzalem. En dat hebben ze dus wel terug kunnen vinden. Zo simpel is het. En het is daarna ingekapseld. En die kerk daaroverheen, ja, dat stamt uit de 4e eeuw op zijn vroegste. Uit de dagen van Helena. Nou, over Helena zullen we niks verder vertellen. Anders kom ik toch bij Troje terecht. En bij Sera en bij Juda en de 10 stammen. Het is een verhaal, mensen. Er hangt zoveel, echt waar, er hangt zoveel aan. Maar dat terzijde, gaat het hier ook niet over. Wat beschreven wordt, is de toenmalige verovering van Jeruzalem, inderdaad door de Romeinen, die daadwerkelijk geen steen op steen gelaten hebben, en uiteindelijk zelfs het hele gebied geëgaliseerd hebben. En vanaf dat moment geldt Jeruzalem, althans die locatie, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen, de termijn heb ik u vorige keer gezegd, de tijden der heidenen vervuld zullen zijn, ontleend aan Ezechiël 30 vers 3 en de verwijzing naar Romeinen 11 vers 25... Doe mij een plezier en streep hem door. He? Ja, je kan er ook bij zeggen, die is fout. Dan kun je het altijd zien. Dat slaat nergens om. En eigenlijk, ik geloof ook, ik heb er vorige keer iets over gezegd. Maar eigenlijk wil ik er niks over zeggen, want het heeft er niks mee te maken. Romeinen 11 vers 25 spreekt over de volheid der heidenen. Dat is de vervulling der heidenen en niet de volheid van de tijden der heidenen, zoals nou gesuggereerd wordt. De volheid der heidenen stamt uit Genesis 48. Dat gaat over de bekering van de 10 stammen van Israël. Tegenover de volheid van de Joden, Want die staat er ook in Romeinen 11, een paar versen daarvoor. Dat is de bekering van het Joodse volk. Het gaat over die beide takken. En de uitdrukking volheid der heidenen komt rechtstreeks uit het Hebreeuws van Genesis 48, waar staat dat Efraïm, de eerstgeborene, zou worden tot een volheid der heidenen. Vertaald met volle menigte, maar heus er staat maar één woord: volheid. En de vertalers hebben erbij gemaakt menigte, om aan te geven zo van, dat wij moeten begrijpen dat het er veel zijn. Maar dat begrijpen we uit de context heus wel, maar de uitdrukking betekent dat niet. De uitdrukking betekent dat ze hun doel bereiken. De volheid der heidenen. En van de Joden staat, indien hun val is tot rijkdom der wereld enzovoort, hoeveel te meer hun volheid. En dan een paar versen verder. Een deel van Israël zou verhard worden totdat de volheid der heidenen zou zijn ingegaan. En die volheid der heidenen is de vervulling, de voltooiing in de praktijk van de gemeente. Van niet-Joden dus eigenlijk. Uitdrukkelijk niet-Joden. Dat wil zeggen, het gaat om de vervulling van wat via Efraïm tot stand zou komen in onze bedeling. Het is dus de gemeente uit de heidenen in het algemeen. Maar liever zeg ik het zoals het echt is. Het is de gemeente die gebouwd is, die tot stand komt als vervulling van de beloften aan Efraïm en dus aan de 10 stammen van Israël. Moeilijker is het niet. Het is helemaal niks moeilijks aan trouwens. Toen zei iemand, dus een Jood hoort daar niet bij. Ik zeg, elke Jood kan behoren tot de gemeente. Ook Joden kunnen leven als behorend tot de 10 stammen van Israël. Dat doen ze trouwens ook, dat deden ze ook in het verleden. Dat is allemaal getheoretiseerd. Doe maar. Daar kun je je dagen mee vullen met dit soort problematiek, maar daar is echt niks moeilijks aan. Ik heb u dat wel eens vaker uitgelegd. En ik zeg het dan maar weer een keer. Hè. Onder de zogeheten 10 stammen vind je alle stammen van Israël vertegenwoordigd. Onder de 2 stammen van Israël misschien, maar dat is in veel mindere mate het geval. Onder de 2 stammen vind je volgens de Bijbel dat er waren in de tijd uit de 10 stammen die zich vestigden in Juda, dus onder de 2 stammen, omdat ze toegang wilden hebben tot de tempel des Heren. Dus die bevinden zich onder de 2 stammen. Vandaar dat je kunt hebben een vrouw uit Azer, maar die wordt als Joods beschouwd. U weet wel, Anna in Lucas 2. Die is gewoon Joods. Ja, niet qua afstamming, maar het staat in alle handboeken dat als de Bijbel spreekt over Jood en Joods, gaat het niet over afstamming, maar gaat het over religie. Echt waar? Nou ja, ik zei handboeken. Natuurlijk heb je altijd mensen die iets geks beweren. Sommigen schrijven dan nog een boek ook en krijgen het uitgegeven. In onze dagen is dat makkelijk, want ze doen het gewoon zelf. Ja, dat is prettig voor hen, maar voor ons eigenlijk niet. Want tegenwoordig kan iedereen zijn fantasie publiceren en onder de mensen krijgen. Dan neemt de verwarring alleen maar toe. Dat schiet niet op, echt. Alles heeft zo, wat zei meneer ook alweer, meneer Cruijff, elk voordeel heeft zijn nadeel. En zo is het maar net. Hoewel, elk nadeel heeft ook zijn voordeel natuurlijk. Ja. Goed, hangt er maar vanaf welke kant je komt. Maar ik hoop dat dit duidelijk is. Dit verslag is niet in strijd met Matthäus 24. Het noemt andere dingen. Zie? En als in Matthäus 24 krijgen we net als hier een lange introductie met als toelichting, maar nog eens het einde niet. Een volk zal tegen volk opstaan, een koninkrijk tegen koninkrijk. Hongersnood, pestilentie, corona, aardbevingen, wat het maar was allemaal. En dat gaat allemaal wat doen. Maar als je dan zult zien de gruwel der verwoesting in de heilige plaats in Jeruzalem, dan zal grote verdrukking, de grote verdrukking wezen. Nou ja, grote verdrukking hoedanig en niet is geweest van het begin der wereld of sinds er een volk is geweest op aarde en ook niet meer zijn zal. Dat is de grote verdrukking uit Daniël 12 vers 1. Maar dan ben je dus al in het midden van de 70ste week van Daniël. Want dan zal die gruwel der verwoesting geplaatst worden. Heb je dat nog? Laat u niks wijsmaken. De Bijbel kent niet zoiets als een zevenjarige grote verdrukking. Dit is zulke onzin. Ik schaam me er ook voor als iemand die terminologie gebruikt. Hè? Want ja, mijn natuurlijke reactie zou zijn, als men dat al niet begrijpt, ja, dan hoef ik de rest ook niet te lezen. Want daar kan men dan helemaal niks meer van begrijpen. Dat meen ik echt. De 70ste week van Daniël is niet de grote verdrukking. De grote verdrukking begint in het midden van de 70ste week van Daniël. In Jeruzalem. En duurt in Jeruzalem, dan wel Judea, niet langer dan 3,5 jaar. Om de eenvoudige reden dat er dan niks meer te verdrukken valt. Want dan is alle leven geweken uit het land. Dat is de verdrukking van die verkorte dagen uit Matteüs 24. De verdrukking zelf moet dan eigenlijk nog zo'n beetje, ja, ik overdrijf het nu, maar moet eigenlijk nog beginnen. Alleen niet meer over Judea of Jeruzalem, maar over de rest van de volkeren. En daarvan zegt Openbaring, ja, maar niet meteen hoor. Dat is Openbaring 7. Vanaf vers 1. Nog niks. Stop. Beschadig nog niks. Dan ben je al voorbij de 70ste week van Daniël. Er moet een verdrukking nog komen over alle volkeren. Dan is er ook nog niet zoiets als een antichristelijk wereldrijk met Babel als hoofdstad. Dat moet allemaal nog gebeuren. En het is nadat de Heer zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg. En nadat dus Jeruzalem verwoest is. Nadat de tijden der heidenen beëindigd zijn geworden. De termijn van de heidenen om is. Ik zeg het met grote nadruk. Er is ook gelegenheid toe. Want kijk, vers 25 van Lucas 21, zegt, er zullen tekenen zijn in de zon en de maan en sterren. En dan vraag je je af, welke tekenen? En dan, dat had je hier al moeten weten, eigenlijk, omdat die tekenen in het Oude Testament genoemd worden. Namelijk de verduistering van de zon en de maan en de sterren. En dan gaat hij weer en dan lees je in allerlei commentaren iets over. Nou ja, als het de zonsverduistering is, dan kunnen we dat uitrekenen wanneer dat kan zijn. Want we hebben tabellen van wanneer de zonsverduisteringen zijn. Dus in dit jaar zou het kunnen en dat jaar zou het kunnen. Echt, ik zweer het, ik heb die dingen allemaal gelezen. Sommige staan in mijn kast. Nou, op het moment niet, zit nou in dozen, maar doe maar. Zit me aan te kijken van, zou het waar zijn? Ja, boeken vol zelfs met dit soort onzin. Dat is gewoon lollig. En dan kan als iemand dan komt weer met een of andere berekening, zus, of een gebeurtenis zo, dan kan ik altijd zeggen, wil je er meer over weten, kom maar eens kijken dan. Wat er in het verleden allemaal aan dit soort dingen beschreven is, zonder dat men zich baseert op de Bijbel. Allemaal van die vage dingen, van wat men dan mezelf bedenkt enzovoorts. Maar goed, zonsverduistering en zelfs het idee van, nou, maar de maan wordt ook verduisterd. Dus wanneer hebben we ergens een datum waarop zowel de zon als de maansverduistering is? Ja, dan ben je toch wel ver heen, beste mensen, als je echt denkt dat zoiets bestaat. Astronomisch bedoel ik, hè. Dus ik zal het niet uit de droom hebben. Er moet toch heus minstens 2 weken zitten tussen een zonsverduistering en een maansverduistering. Want een zonsverduistering is bij nieuwe maan en een maansverduistering is bij volle maan. Maar dan ook binnen een uur nauwkeurig, zal ik maar zeggen. Zo nauwkeurig. Dat kan niet gelijktijdig. En dan sterrenverduisteringen, nou ja, daar hoeven we het al helemaal niet over te hebben. Dit namelijk is geen astronomisch verschijnsel. Het is of een wonder waarbij de heer zelf ergens een paar schakelaars overhaalt, of de hoofdzekering eruit haalt, of iets van alle drie de groepen, zal ik maar zeggen, alle drie de fasen van de zon en de maan en de sterren, om zoiets dan misschien. En anders is het een atmosferische storing. Een verduistering van de hemel. Bijvoorbeeld door een sprinkhanenplaag. Hebben we dat wel eens gezien op televisie? Dan? Ik weet nog dat ik ooit onderweg was naar Zuid-Afrika. En dan heb je onderweg, stopt zo'n vliegtuig ergens op zo'n luchthaven onderweg. Ik weet niet waarom, er moet getankt worden of zo. Of, weet ik veel wat. En daar staan zo'n rij vliegtuigjes op zo'n Afrikaanse luchthaven. En wat die daar doen? Nou, die wachten op de sprinkhanen. En als die eraan komen, stijgen die vliegtuigen op met een of ander sproeimiddel. Wat inmiddels wel niet meer zou mogen, neem ik aan. Want daardoor vergaat de wereld. Maar in ieder geval met een of ander gif erin om van bovenaf die sprinkhanen te besproeien. Ook het kleinste. Oh nee, dat was een ander lied. Maar goed, zoiets. En op films heb ik het wel eens gezien, dat er zo'n zwerm overkomt. Dan wordt het echt duister, zeg. Jongen, jongen. En dit is een Bijbels voorbeeld, want dan neem ik u maar even mee naar Joël. Wij kennen dat in Nederland niet. Maar je weet het nooit. Misschien binnenkort vanwege de klimaatverandering. Maar Joël 2, hoofdstuk 1, vers 2. Hoort dit, gij oudsten, en neemt ter oren alle inwoners des lands. Is dit geschied in uw dagen of ook in de dagen uw vaderen? Of er nog actieve herinnering is aan wat hier beschreven wordt. Vertelt uw kinderen daarvan en laat het uw kinderen hun kinderen vertellen en dezelfde kinderen aan een ander geslacht. Wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten. En wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten. En wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten. Je krijgt respect voor de vertalers, want je vraagt je af wat kruidworm in het Hebreeuws is. Toch, of niet? Heb je dat nog niet? Je moet je afvragen, wat is dat in het Nederlands eigenlijk? Zouden vertalers dat geweten hebben of verzinnen ze die woorden ter plekke? De meeste commentaren die zeggen gewoon, dit zijn 4 verschillende woorden voor dezelfde beest, voor de sprinkhaan. Wellicht in verschillende stadia. Dat zou kunnen, want u weet hoe het met insecten is. Die er lopen nogal wat stadia. Maar wat beschreven wordt met zo'n viervoudig synoniem parallelisme is dat die beesten het hele land kaal vreten. Dat is het. Nou ja. En dit is dan, dit wordt beschreven met als gevolg dat het land niks meer oplevert. Het land is kaal. De oogst is mislukt. Er kan zelfs geen spijs- of drankoffer meer aan de heren gebracht worden. Staat in vers 9. Want er is geen spijs en er is geen drank. Vers 10. Het veld is verwoest, het land treurt, het koren is verwoest, de most is verdroogd, de olie is flauw, de akkerlieden zijn beschaamd, de wijngaardeniers huilen om de tarwe en om de gerst enzovoort. In de dagen van de richteren gebeuren die dingen ook. Maar dan zijn het de Filistijnen, de Ammonieten, de Edomieten, en wie het Amalekieten en wie het maar waren, die het land in de dagen van de oogst beroofden. Maar hier zijn het sprinkhanen. En dan wordt er een rouwklage ingesteld, vers 13. Om God u en rouwklaagt gij priesters, huilt gij dienaars des altaars, gaat in vernacht in zakken gij dienaars mijn schots, want spijsoffer en drankoffer is geweerd van het huis uw schots. En van de mensen zelf, het voedsel uiteraard ook. Heiligt en vaste, roept een verbodsdag uit, verzamel de oudsten en alle inwoners deze lands ten huize des Heeren uw Gods en roept tot de Heeren, ach die dag, want de dag des Heeren is nabij en zal als verwoesting komen van de Almachtige. Dat wil zeggen, zo'n sprinkhanenplaag, kennelijk in die dagen geweest, is de aanleiding voor deze profetie over de dag des Heren, in de betekenis uiteraard van het oordeel des Heren over met name dit land, Israël. En in de praktische toepassing staat er dan ook hoofdstuk 2, vers 1. Blaas de bazuin te Sion en roep luide op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands in beweging komen. Beroerd zijn. In beweging komen betekent dat. Want de dag des Heren komt. Hij breekt aan. Is nabij. Betekent nu. Hij is hier na en hierbij. Dat breekt aan. De dag des Heren komt. Is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis, als de dageraad uitgespreid over de bergen, een groot en machtig volk desgelijks van ouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zal zijn tot de jaren van vele geslachten. Voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een luststof, maar achter hetzelfde als een woeste wildernis. Kortom, wat die sprinkhanen uitbeelden is de komst van een leger, nog toekomst. Ook in onze dagen nog toekomst, want dit is nooit gebeurd, wat hier beschreven wordt. Maar een machtig leger dat het hele land verwoest. Nou ja, afeet, platbrand, verwoest, vernietigt. En dat moet in de toekomst gebeuren. Wij weten ook wanneer. Het is de dag des Heren. En wat de dag des Heren betreft, er staat in de laatste verse van dit hoofdstuk. Er staat vanaf vers 30. Ik zal wondertekenen geven in de hemel en op aarde. En zo kom ik hier terecht dus. Vanuit Lucas 21, vers 25. Er zullen tekenen zijn in de zon, maan en sterren en de aarde. Ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Dat betekent gewoon dat die rood wordt dus, hè. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dat wil zeggen, de verduistering van zon, maan en sterren overigens. Al staat het dan hier niet meteen erbij. De verduistering van zon en maan is markeert het begin van de dag des Heren. En daar staat er ook nog dat het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Dat wil zeggen niet, want dat blijkt uit de context, dat men ontkomen zal naar Jeruzalem en dat Jeruzalem de schuilplaats is waar men ontkomt, om zo te zeggen. Maar integendeel, Jeruzalem is de plaats van waaruit. Van waaruit men kan ontkomen. En dat weten wij omdat wij schrift met schrift vergelijken. Want er staat in Zacharia 14. Daar staat dat als Jeruzalem verwoest wordt, zou de olijfberg scheuren en zal men de stad uit kunnen vluchten eventueel. naar Azal. Door de vallei mijner bergen. Zie? Maar het is verduistering van zon, maan en sterren. Ik ben even aan het kijken, want ik dacht dat het hier nog een keer stond. Maar... Vers 15. Oh ja, ik zie hem, ja. Daar staat het. De zon en maan, dat is 3 vers 15. De zon en maan zijn zwart geworden. En nu staat er ook bij. En de sterren hebben haar glans ingetrokken. En veranderen in bloed. Wij kennen dat verschijnsel nu ook. Wij kennen zelfs het zogenaamde verschijnsel van één bloedmaan. Iemand had, het is niet zo lang geleden ook nog geweest dat iemand had bedacht, dan en dan is er een bloedmaan. En dat is dan misschien wel dat teken van uit Joël of zo, enzovoort. Maar een bloedmaan, dat wil gewoon zeggen dat de maan rood gekleurd is. Dat is dan toch in hoofdzaak bij opkomst en ondergang. En het heeft iets van doen met de afbuiging van het licht. Want als het licht een lange afstand aflegt door de atmosfeer. En dat is vooral zo bij zon en maan en sterren als ze aan de horizon staan. Dan moet het licht een lange afstand afleggen door de atmosfeer. En dan wordt het licht zodanig afgebogen dat alleen maar het rood nog gezien wordt. Omdat het de andere kant van het spectrum totaal verstrooid is geworden. Heb je dat? Eigenlijk is het hetzelfde verschijnsel als een complete blauwe lucht. Want er is daar niks blauws daarboven. Hoe komt het dan toch? Omdat het blauwe licht het eerst verstrooid wordt. En dan zie je het dus overal. Dat is afbuiging van het licht. Ik noem het met genoegen, deze term, afbuiging van het licht. Omdat onze astronomie gebaseerd is op de veronderstelling, het axioma, dat het licht zich voortplant langs de rechte weg. Maar daarna moet men allerlei verschijnselen toch verklaren met de gedachte van het wordt afgebogen. Dus het hele verhaal klopt van geen kanten dan. Maar verduistering, als er veel stof of vocht in de lucht is, dan kleurt de hemel rood. Zo simpel is het. En de maan dus ook, en de zon dus ook. En vandaar, hoorstuk weer, avondrood. Water in de sloot, of wat was het ook alweer? Een vochtige atmosfeer, dan krijg je dat. Bovendien, afbuiging van het licht is ook de oorzaak daarvan dat de zon en de maan zo groot lijken als ze laag aan de horizon staan. Je kijkt als het ware door een vergrootglas, dus afbuiging van het licht. Ja. En als je zegt, maar dan kun je toch... Is dat eigenlijk wel zo? Ze hebben mij vroeger wijsgemaakt. Nee, dat lijkt alleen maar zo dat die maan of zon groter is aan de horizon. Want als je het gaat meten, dan blijkt het niet te kloppen. Blijkt het toch zo groot als het altijd is. Maar ja, dat is nog steeds hetzelfde verhaal. Hoe meet je het dan? Toch ook door ernaar te kijken via een raster of iets dergelijks. Blijft hetzelfde. Dat heet een nulmeting. Maar dat hebben ze me ook niet verteld. Dat moest ik allemaal later zelf maar uitvinden. Maar goed, het zijn zo van die dingen. Maar de maan als bloed betekent dat die verduisterd wordt. En als die 100% verduisterd wordt, dan wordt die zwart. En waar die verduistering vandaan kwam, in verband met Joël, dat is de aanleiding, dat was die sprinkhanenplaag enzovoorts. Maar wat hier verteld wordt, dus de praktische toepassing, de projectie ervan naar de toekomst, is dat er een leger komt en die zal het hele land verwoesten, verbranden. Het was een luststof, maar achter is alleen maar as en de dood enzovoort. En dan is er ook nog een verduistering van de hemel. Maar als u daar een causale verklaring voor wil hebben, dat hoeft niet, maar als je die zou moeten hebben, dan wordt die duisternis veroorzaakt door stofwolken vanwege de aardbeving die plaatsvindt. En niet een kleintje. En een beetje aardbeving, Niet dat ik er ervaring mee heb, maar ja, dat wordt ons geleerd. Een beetje aardbeving gaat gepaard met stofwolken. Als het tenminste een kwestie is van droogte, dan verstuift dat. Gaat gepaard met wind ook trouwens. Enzovoort. En dan krijg je weer verduistering van de hemel en daardoor ontstaat ook nog weer wind enzovoort. Dus het is een complete sensationele gebeurtenis. Nou ja, een grote ramp die daar plaatsvindt. Zon, maan en sterren. En de aardigheid daarvan is dat je deze uitspraak uit Joël 2... die kun je zo leggen naast, of over eigenlijk, Matteüs 24. Want daar staat in Matteüs 24... Vers 29. En terstond na de verdrukking van die dagen. Dat zijn dus de verkorte dagen uit vers 22. Dat zijn dus de 1260 dagen van de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Te beginnen dus bij de gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats. Terstond dus na de 70 weken van Daniël, of terstond na de 70ste week van Daniël, of terstond na de verdrukking van die dagen, dus drie keer hetzelfde, zal de zon verduisterd worden, de maan zal haar schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Even de termen voor een aardbeving overigens. En alsdan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen, enzovoort. En enzovoort wil zeggen dat ik niet uitgebreider op in wens te gaan. Maar dit is de verschijning van de Heer aan het eind van de 70ste week, waarbij hij zijn voeten zou zetten op de Olijfberg volgens Zacharië 14. Zie? En waarna hij zich bekend zou maken, maar dat wordt niet gedetailleerd verteld. Wel, dat hij zijn engelen zal uitzenden om de uitverkorenen bijeen te vergaderen uit de vier winden, van waar ze ook zijn, onder de heidenen waarin ze verstrooid waren, want de Heer zou ze terugverzamelen, zijn allemaal verwijzingen naar oud-testamentische profetieën. Inclusief, aller oog zal hem zien, en ze zullen over hem wenen, alle geslachten der aarde zullen wenen, als over een eerstgeborene zullen ze rouw klagen, allemaal ontleend aan oud-testamentische uitspraken. Die ik nu verder buiten beschouwing laat. Maar het gaat er maar om dat we de wat markante gebeurtenissen vinden opgezond in deze reden over de laatste dingen. Zowel in Matteüs 24 als Lucas 21. En die verduistering van zon, maan en sterren, die vind je dus inderdaad ook bijvoorbeeld. En ik zeg bijvoorbeeld in Openbaring 6. Want daar vinden wij in vers 12. En ik zag toen het lam. Toen het zesde zegel geopend had en ziet, er werd een grote aardbeving. De krachten der hemelen zouden bewogen worden. En de zon werd zwart als een haren zak. En de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde. Gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. Een boekrol. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen enzovoorts. Dan ben je dus inderdaad terstond na de verdrukking van die dagen. Verduistering van zon, maan en sterren zou zijn terstond na die verdrukking van die dagen. Zie. Kortom, Openbaring 6, het hele hoofdstuk eindigt aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dus feitelijk met de verschijning van de Heer op de Olijfberg enzovoorts en de verwoesting van Jeruzalem. Daarom heet het ook de toren des lams. vers 17, want de grote dag zijn toorns is gekomen en wie kan bestaan? Want na die 1260 dagen, na de 70ste week van Daniël, zei ik u zo straks, dan moet eigenlijk de grote verdrukking nog beginnen in hoge mate. Over de volkeren. En niet maar 3,5 jaar. Dat is nog heel wat groter namelijk. Zie? En toen zei ik, maar niet eens meteen. En dat kun je hier lezen. Want er staat, na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde. Houdende, bedwingende, tegenhoudende. Houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel des levende gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknecht onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Zie? Kortom, die verdrukking die over de volkeren der aarde zou komen, die barst niet meteen los in de praktijk. Want ja, eerst moeten voorzien worden in dienstknechten gods, die voor dat doel verzegeld worden. En bovendien, die worden verzameld uit 12 stammen van Israël. Het is altijd weer de... Er zijn, dat weet u waarschijnlijk, als mensen niks willen horen over de functie van de 10 stammen in onze bedeling, dan zijn ze eventueel geneigd om te beweren, dat hebben ze ook weer van anderen gehoord, maar om te beweren dat de Joden alle 12 stammen van Israël in zich vertegenwoordigen. En dat al die andere stammen van Israël in de ballingschap zich gevoegd hebben bij de Joden. En al wat daaruit terugkeerde, dat zijn dan alle stammen van Israël onder de naam Joden, maar het is Israël. Hebben u dat? Dan wordt het toch lastig in de toekomst, want hier wordt Juda apart genoemd in de opsomming. Maar Ruben ook, en Simeon, en Dan, en Naftali, Gad, Aser, Issachar, Zebulon, toch? En die maken niet deel uit van Juda, hoor. Heb je dat? Dus ja, het verhaal klopt ook. Bijbels klopt het niet. Historisch trouwens ook. Van geen kant. Maar dat maar terzijde. Maar dit moet dan eerst nog gebeuren, staat er. Want ja, voordat die oordelen van God over de volkeren zouden komen, zou er ook het evangelie gepredikt moeten worden. En aangezien er niemand is om dat te doen, moet dat eerst geregeld worden. En omdat Israël Gods volk zou zijn om het woord van God bekend te maken in heel de wereld en dus onder alle volkeren, komt dat volk eerst aan de beurt. En wordt dat dus verzameld, dat wil zeggen, wordt aan het evangelie gepredikt specifiek. Komen mensen daaruit tot geloof. Er worden 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël voor dat doel als zendeling, om zo te zeggen, als dienstknecht Gods, geïnstalleerd. En ja, dat heb je niet in een paar weken voor elkaar. Een paar maanden. Och, wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Dus ik weet het echt niet. Maar het is voldoende. Het duurt lang genoeg om te melden dat daar dus tijd overheen gaat. Nou is er, als u mij vraagt, tijd zat, want er staan 33 jaren nog voor. Niet dat het expliciet hier staat, maar zo is dat natuurlijk wel. En verder ga ik daar ook maar niet op in. Maar wat betreft die verduistering van zon en maan, het is een... Ik weet nog goed dat... Ik weet zelfs wie het was, want het was een zwager van me. Die zei, ja, verduistering van zon en maan en sterren, dat komt zo vaak in de Bijbel voor. Zo van, daar kun je verder niks mee. En ik weet dat ik meteen ben gaan kijken. Ja, het is ook eigenlijk zo. Waar dan? En ik kwam toch wel snel tot de conclusie dat het maar niet ging om verschillende gebeurtenissen, dat het zo vaak voorkomt, maar integendeel dat het gaat om een en dezelfde gebeurtenis en dat die gemeld wordt omdat, als synchronisatiepunt. Hoe heet zoiets? Synchronisatiepunt. Ja. Als een soort anker. Die dingen horen op elkaar. Weet u wel. Zodat je die profetieën naast elkaar kunt leggen. Dit komt overheen. En dus kunnen we dat zo naast elkaar leggen. Wij krijgen bijvoorbeeld die verduistering van zon en maan. Die krijgen we al in de eerste keer, voor zover ik weet, in Jesaja 13. Dat is opmerkelijk genoeg. Omdat we in Jesaja 13 vinden de ondergang van Babel. En ja, ook op grond van in de eerste plaats de profetieën van Daniël, moeten wij constateren dat Babel nog steeds niet is ten onder gegaan. Althans niet volgens de beschrijving die de Bijbel daarvan geeft. En dat is niet alleen Daniël natuurlijk, ook Jeremia 50 en 51 zijn belangrijke hoofdstukken daarin. En daarna ook Openbaring, in ieder geval Openbaring 17 en 18. Waarin Jeremia 50 en 51 wordt aangehaald, vele malen. Kortom, dat is nog een toekomstige aangelegenheid. En daar is ook sprake van een groot volk uit verre landen, van het einde des hemels enzovoorts. Maar dan staat er in vers 9, overigens in vers 8 gaat het dan weer over, vers 6 gaat het al over, de dag des Heren is nabij, hij komt als verwoesting van de Almachtige. Dat zijn dezelfde woorden als uit Joël 2 die we straks gelezen hebben. Komt gewoon overeen, kun je er zo naast leggen. En in vers 8, ze zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen. Zij zullen bang zijn als een barende vrouw. Dat is wat je in Matthäus 24 ook leest. En zo, in Lucas 21 ook, meen ik. Maar dan staat er vers 9, ziet de dag des Heren komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toon om het land te stellen tot verwoesting en de zelfzondaars daaruit te verdelgen. Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer ze zal opgaan en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken enzovoorts. En dan heet het de dag zijns hittigen toorns. Dat is vers 13. En dan gaat het over een oordeel dat de Heer zal brengen over Babel. En feitelijk, in het eind van Openbaring lees je daar ook over. Over de ondergang van Babel. De hoer die er zit op vele wateren. En hoe ze maar heet dan, hè? Dat Babel. Kortom, dat is nog toekomst. Maar ook hier wordt het gemarkeerd. Dat wil zeggen, een merkteken bijgezet, wordt het gemarkeerd door de verduistering van zon, maan en sterren. Zoals Joël al zei, de zon, maan en sterren zullen verduisterd worden eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Zie? En zon, maan en sterren worden verduisterd terstond na de verdrukking van die dagen. Met andere woorden, de dag des Heren loopt in hoge mate parallel aan de grote verdrukking. Het is min of meer hetzelfde. Alleen de term grote verdrukking wordt al toegepast op de 3,5 jaar in de tweede helft van de 70ste week van Daniël over Jeruzalem en Judea. Maar pas als dat voorbij is, wordt de term dag des Heren gebruikt. Dat wil zeggen, Als de Heer zelf verschijnt, zijn voeten zetten op de olijfberg, zon, maan en sterren verduisterd worden, de olijfberg scheurt en heel het beloofde land verwoest is geworden. De tegenwoordige Joodse staat, dus hebben wij het nu over. En dan staat er, nu begint de dag des Heren. En het begint dus met de val van Jeruzalem feitelijk. Zie? Ja, dus hoe feestelijk moeten wij het 75-jarig bestaan van de staat Israël gedenken. Ik zag trouwens een soort reportage van de week. Een stukje waar, ik kan er ook niet zo goed tegen eigenlijk hoor. Interviews met allerlei mensen van Joodse afkomst. Of met Joodse namen. Overlevenden van de Holocaust. Soms vraag ik hoeveel hebben dat eigenlijk overleefd, zeg. Je komt er nogal veel tegen. Maar dat mag ik niet zeggen, geloof ik, hè. Maar goed. En die worden dan geïnterviewd. Er wordt gevraagd wat ze vinden van de Joodse staat. Nee, die moet wel blijven. Ze staan er volledig achter. Maar ze wonen er niet, die mensen. Ze zijn wel wijzer. Want ze... Of het daarmee goed komt. Ja, het moet ermee goed komen, want sommigen zijn aards optimistisch. Niet op grond van enige feiten, maar dat is hun aard. Zo, het komt altijd wel goed, er komt altijd wel een betere tijd. Het zal lang duren, maar je hoort ze ook van... dat hebben we er weinig hoop op. En in ieder geval, ze praktiseren er niet over om zich daar te gaan vestigen. Ze hebben nu wel familie, ze gaan het af en toe opzoeken... Ze houden feeling met wat er in het land gebeurt. Ze kennen het land. Maar ze, hey, maar ze wonen er niet. Nee, maar dat dan nooit eens iemand gewoon zegt wat er in de Bijbel staat. Hè? Ik begrijp die dingen dan echt niet. Maar ja, in zo'nzelfde... Heb je ook gezien die reportage? Ik weet niet waar het was hoor, in welke zender... Maar wat ik ook altijd tegenkom is dat... Nou ja, ze zijn dan wel Joods, maar wat betekent dat eigenlijk voor hen? Want ze zijn niet religieus. De socialistische staat. Maar ze zijn toch Joods, want de Sionistisch, dat is dus een Jodendom. Maar waarom wonen ze er dan niet als ze dan zo Sionistisch zijn? Het is zo halfslachtig. Het is een soort... En iets om, zoals mensen tegenwoordig een identiteit zoeken. Heb je dat wel eens gemerkt? Mensen zoeken een identiteit. Dat komt omdat we al een paar honderd jaar geleden hebben laten vastleggen in het handvest van de rechten van de mens. Het is in het Frans opgesteld, dat weet u. Maar goed. Nee, ik bedoel dat overdrachtelijk, maar dat, laat maar. Maar hebben we al vastgesteld dat alle mensen gelijk zijn. En sindsdien zijn mensen ineens op zoek naar zichzelf. De Beatles waren echt niet de eerste die op zoek gingen naar henzelf. Waar was het? In de Himalaya, geloof ik, ergens. Wat was het ook weer? Met een rode jurk aan of een oranje jurk. Wat was het ook weer? Nou goed, op zoek naar zichzelf. Maar soms denk ik, als je ergens mensen wil ontmoeten... die op zoek zijn naar hun identiteit... dan moet je eens kijken naar de Joden. Degene die zich zo noemen, die zich daarmee... verbonden weten of zich daarmee identificeren. Maar dan, wat is dat eigenlijk? Dat weten ze niet. Dat weten ze zelf niet. Ik vind het heel triest. En daarom kan ik er ook niet lang naar kijken of naar luisteren. Waar zijn ze in vredesnaam mee bezig? Waar komt het Jodendom als zodanig vandaan? Wat is de achtergrond van het Joodse volk? Israël toch? Wat zegt de Bijbel dan over Israël? Als je Israël wil weten, dat komt uit de Bijbel. De Bijbel wordt geacht een Joods of Israëlitisch boek te zijn enzovoorts. Dan moet je toch weten hoe dat zit en wat daar dan allemaal in staat... en daar de consequenties uit trekken. Maar dat doet men niet. Nee. Want ja, want men wil vasthouden aan hun Joodse identiteit... zonder te weten wat die Joodse identiteit werkelijk is. Let u maar eens op. Dat hoef je voor mij niet aan te nemen allemaal. Maar let maar op. Ze weten het zelf niet. Ze kunnen de vinger er niet bij leggen. Het is intern in Joodse kring altijd discussie over alle dagen. Van wat is een Jood en waarom is een Jood enzovoorts. Ik kwam weer voorbij omdat je moeder een Jood is. Ja, maar dat was de vraag niet, hè. Wat is de conditio sine qua non van het Jodendom? Dat weten ze niet. Nou ja, maar wel houden ze daaraan vast. Maar als je eraan vast houdt, kom je bij de Bijbel terecht. Dat kan niet missen. Dat is de oorsprong daarvan. En daar staan deze dingen geprofiteerd. Inclusief dat er ooit weer een Joodse staat zou zijn rondom... als de Messias komt, dan staat in het Oude Testament dat het een Joodse stad is, enzovoorts. Kan niet missen. Dus ja, en die staat is, en er moet toch de Messias komen. Maar ja, dat is het verhaal van het christendom. En dat wil men niet, want dat is het tegenovergestelde daarvan. Ik werd trouwens ook in die, nu ik erover nadenk, herinner ik mij ook ineens dat een van de Joden vertelde over dat er even door de christenen de Joden vervolgd hebben, enzovoorts. Dan denk ik, ja, en andersom? Maar dat mag je dan niet zeggen. Terwijl wij net zo goed weten dat er even door de Joden hun veiligheid gezocht hebben, juist bij en onder de christenen. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar ja, dan ga je weer, wat versta je dan onder christenen? Maar dat is ook een problematisch ding, hoor. Toch? Sommigen denken dat christenen mensen zijn die lid zijn van een christelijke kerk en leven uit de christelijke cultuur, die zich nou eenmaal christelijk noemt, en daarom is het christelijk. Maar u weet toch ook, als je, soms is het aan de orde in de politiek bijvoorbeeld. Wat betekent de C van CDA? Dat weten ze bij het CDA ook niet meer. Afgezien van dat, wat betekent de E van evangelische omroep? Dat is zo. Hè? Er was een tijd dat ze dat nog met hoofdletters schreven, maar dat is ook al veranderd in het logo. Maar doe maar. Men is dat kwijt en dat komt omdat men de Bijbel loslaat en daarmee alle normen en waarden. Zie? En sindsdien zijn alle mensen op zoek naar zichzelf. En dat daarachter steekt dat mensen ook op zoek zijn in de wereld. Die zwervers, zo heet dat, de vluchtelingenproblemen enzovoorts. Mensen zoeken een plek waar ze een redelijk bestaan kunnen opbouwen en zo. In de werkelijkheid, maar dat is voor psychologen de werkelijkheid, is dat die mensen op zoek zijn naar zichzelf, wie ze zelf zijn en wat ze zelf met hun leven aan moeten. Maar wij hebben een filosofie ontwikkeld dat alle mensen identiek zijn en dus zijn ze niks. Dan heb je geen identiteit. Dan maakt het niet uit of je de ene hebt of de ander. Heb je dat nog? Over verduistering van zon, maan en sterren hadden wij het. Maar het komt ook voor in Jesaja 24, vers 23. Ook in Jesaja 34, de eerste 5 versen. In relatie tot het oordeel over Edom. Maar dat is ook in die dagen natuurlijk, na de 70ste week van Daniel. Dan vinden we het nog in Ezechiël 32. Ezechiël 32 in verband met het oordeel over Egypte. Dat moet allemaal nog plaatsvinden. Het maakt onderdeel uit van de oordelen des Heren in de dag des Heren. En zo verder. Maar ik keer terug tot Lucas 21. Er zullen tekenen zijn, vers 25, in de zon, de maan en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven en de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen. Woorden van die strekking hebben we zojuist gelezen in Openbaring 6, de laatste verse. Want de dag zijns toorns is gekomen, enzovoorts. Dat is dus na de 70ste week van Daniël. Want denk erom dat het een impact heeft op de wereld. Je hebt al eerst gehad de opneming van de gemeente. Dat is nog voor, of aan het begin van, maar het is nog voor de 70ste week van Daniël. Sommigen denken dat de wereld er niks van merkt. Dan heb je weer zo'n... Ja, sorry, ik weet dat het lelijk klinkt, maar hoe moet ik dat dan zeggen? Moet ik daar echt serieus op ingaan, alsof het een optie is? Dat berust op Jesaja 57, waar staat de rechtvaardige wordt weggenomen en er is niemand die het ter harte neemt. Dat leest men alsof het betekent dat niemand het merkt. Hoezo niet? De fiscus merkt het meteen, hoor, dat je er niet meer bent. Kom op zich. Kaag raakt in de problemen dan, hoor. Als minister van Financiën. Maar goed. Nou ja. Maar natuurlijk merken ze dat wel. Meteen, maar dat is niet wat de uitdrukking betekent. De uitdrukking betekent niemand die het ter harte neemt. Betekent niemand die daar tot geloof komt. Want ter harte nemen is een ander woord voor tot geloof komen. In ieder geval sinds Deuteronomium 30. Waar staat dat men het weder ter harte nemen zal als men onder de heidenen verstrooid is enzovoorts. En dan zal men tot geloof komen alsnog. Israël gaat het daarover. Dat is het, want met het hart gelooft men als het wordt aangehaald. Deuteronomium 30 in Romeinen hoofdstuk 10. Maar toet maar, dat is een zijlijn. Natuurlijk merkt men dat wel, maar daarna krijg je ook nog de ondergang van de hele Joodse staat. En als mensen daardoor tot geloof komen, echt niet. Integendeel zou ik bijna willen zeggen. Want dan zeggen ze, zijn we eerst van die christenen verlost, van die fanatieke, fundamentalistische, strenge. zijn wij niet, maar goed. Van die christenen zijn we af. En nou ook nog van dat Joodse volk. Dat zogenaamde uitverkoren volk. Van die God van de Bijbel. Nou, ook verdwenen, dus nou is het wel degelijk afgelopen met God. Zoals de man schreef, wat zei ik, Plasterk was het, ja. Die schreef dat in de, heb ik dat hier aangehaald, kort geleden geloof ik. Zoals Plasterk dat schreef, van ja, dat God niet bestaat, dat is wel gebleken door door die holocaust. Als God bestaat, dan had hij daar wel wat aan gedaan. Maar dat is nou wel... Nou, wel zeker een achterhaalde zaak. Ja, dan. Het zijn toch intelligente mensen, maar wat kunnen ze toch vreemd. Ik zoek naar niet al te lelijke woorden. Wat kunnen ze toch vreemd reageren? Maar toen maar. Nee, integendeel. Dus het zijn inderdaad sensationele dingen die daar gebeuren. Bovendien betekent dat tegelijkertijd de definitieve ondergang, als u het mij vraagt, de definitieve ondergang van de dominantie van de westerse wereld. Wat men in de westerse wereld ten onrechte noemt de joods-christelijke cultuur. Heb je dat? De joods-christelijke... Nou ja, enzovoort. Dat is dan verdwenen, dat is het helemaal afgelopen. En wat er dan gaat gebeuren in de wereld... Ja, dan breekt de machtsstrijd los. Die was al begonnen in het midden van de 70ste week... ook door de legers van Oost-Europa... die zich te pletter hebben gelopen in de 70ste week in Israël. Dat weet u toch, dat leger waar we het straks even over gehad hebben... zonder dat ik daar namen bij genoemd heb. Omdat Johan het ook niet doet namelijk. Maar toen maar. Dus daar gaat heel wat gebeuren. Dat voelt men wel aan. Het evenwicht in de wereld is verstoord. En de vraag is, wie staat er nu op om... hoofd van een toren te blazen? En dan weet u in ieder geval waar die toren gaat staan... dan van waaraf men gaat blazen, toch? In Babel, ja. Daar komt die hoge toren. Nou ja. Des mensenhart zal bezwijken. Boek Openbaring meldt daarnaast ook allerlei, wat wij populair noemen, natuurrampen die de wereld zullen overkomen. Dat kwam natuurlijk door de verandering van het klimaat. Laat maar zitten. Ik kan die dingen niet met ernst vertellen. Met geen mogelijkheid. Ja, het zijn ernstige dingen. Ik geef het meteen toe. Maar ja. Dit is wat een wereld overkomt die zich van God niks aantrekt. En je mag van God verwachten dat hij er een keer wat aan gaat doen. Dat gaat hij ook doen, dat heeft hij beloofd, dat weten wij zeker. Dat staat vast in zijn woord. En dat gaat dan gebeuren. En wij weten dat. En ja, ik denk altijd, ik stond erbij en ik keek ernaar. En wat moet je eraan doen? Ja, daar kun je ook niks aan doen. Je kan alleen de mensen oproepen om eruit te stappen. Ja? Laat het achter je. Maar goed, dan breng je de haat van de wereld over je. Als je de wereld terug toekeert. Dus ja, dan word je ook niet vrolijk van op zich, toch? Nou ja, doe maar. Maar er staat als dan, vers 27... zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in een wolk. Op de wolken des hemels heet dat in het parallele vers van Matthäus 24. En daar staat dat het is terstond na de verdrukking van die dagen, na de verduistering van zon en maan en sterren. Want dan zullen zij zien de teken van de Zoon des Mensen komen in een wolk. We hebben er wel eens discussie over gehad, over wat dat eigenlijk betekent. Ze zullen zien het teken van de Zoon des Mensen. Ik zoek het even op, want zo staat het er toch. Als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. De vraag is, wat is dat teken? En mijn laatste antwoord op deze vraag is, dat is de Zoon des Mensen. Denk ik. Want u weet hoe het is, het teken van de Zoon des Mensen, een kruis. Davidster. Als het een teken moet zijn, een logo. Ja, dan zou ik daarvoor kiezen. Niet voor het kruis, maar voor de Magen David. Het teken van David, dat is die ster. Want het is het teken van de Zoon des Mensen. Die zespuntige ster is niet maar van David, is van Adam. De zes, de mens. Maar doe maar. Maar ik denk dat je het zo helemaal niet moet lezen. Dat je moet lezen zoals Lucas 21. Als dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in een wolk. Kortom, die Zoon des Mensen is een teken. De verschijning van de Heer is een teken. Hij komt demonstratief. Met zijn heiligen, dat wil zeggen met de gemeente, vertoont hij zich en zal te dien dagen zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dat is het. En dat men hem, uiteindelijk iedereen hem zal zien, ja. Maar aan het eind van de 70ste week is dat een teken. Heb u dat? Zoals er een teken verscheen van de engel des Heren bij de geboorte van de Heer Jezus op aarde. De engel, u weet wel, bij de herders in het veld. En er was bij de engel terstond een leger van hemelse Heer, legers prijzende God, enzovoort. Als uitbeelding van Christus en de gemeente uiteraard. Zie? Dat is een teken voor de wereld. Maar zij zullen de Zoon des Mensen zien. Let op dat de uitdrukking niet luidt. Zij zullen de Zoon van God zien. Dat is hij wel. Absoluut. Geen twijfel over mogelijk. Maar hij is de Zoon des Mensen. Dat zeg ik voor degene die vinden dat iemand niet bevoorrecht zou moeten worden op grond van afkomst, op grond van geboorte, op grond van erfrecht enzovoort. Oh, waarom niet dan? Omdat we dan jaloers zijn? Daarom niet. Ik vind onzin. De Heer Jezus komt als de Zoon des Mensen en op grond van zijn afstamming, op grond van het erfrecht, kan hij rechten laten gelden op de troon over de gehele mensheid. als erfgenaam van het huis van Adam. En dus van David, want die lijn die loopt nou eenmaal via Juda en David. Zie? En dus heet hij zoon des mensen. Verwijzend naar laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat de heerschappij hebben over de gehele aarde. En die ze onderwerpen en daarover heersen. Dat is Adam in Genesis 1. En de Adam die beeld Gods is en dus dat zou doen, is de Heer Jezus Christus. En dat komt hij dus doen. De Zoon des mensen zal komen uiteindelijk wisselwaardig wel om gediend te worden. En daartoe was zij van moedersbuik ook afgezonden trouwens. Als Zoon des mensen. Dus zij zullen de Zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Hij komt in een wolk, dat hangt samen met hemelverslag, dat weet u, waar staat dat hij verdween in een wolk. En daarna staat er, deze Jezus zal al zo wederkomen. En dan komt hij dus uit de wolk. En wat die wolk erbij doet, nou het idee is dat hij intussen zich verbergt in de wolk, achter de wolk, in de hemel. Natuurlijk, dat zijn beelden, maar dat is de situatie nou eenmaal. Hè. Hij verdween in een wolk en de profeet zei, och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt, dat is Jesaja. En de hemelen kun je niet scheuren. Maar het is een literair verantwoorde uitdrukking ter aanduiding van een wolkendek. Toch? De wolken zouden scheuren. Dan komt daaruit de Heer. Dat is het eigenlijk. En natuurlijk verwijst het naar Daniel 7, vers 10. Ik zag een komen door de wolken des hemels als eens mensenzoon, staat er in de Statenvertaling. Sterker nog, de uitdrukking zoon des mensen wordt ook volgens Joodse traditie ontleend aan Daniel 7. En oh ja, misschien ook aan Psalm 8. En men laat de uitdrukking uit Ezechiël dus verder buiten beschouwing. Ik ook, daarom zeg ik er nou verder ook niks over. Maar dat is correct, ja. Het is Psalm 8. Wie is de mens? Dan wel, wie is de zoon des mensen, dat ge hem bezoekt en gedenkt. Ge hebt hem gesteld over de werken uw handen. En die uit Daniel 7, die als eens mensenzoon, wordt inderdaad ook gesteld over de werken van Gods handen. Want hij trekt het koningschap over de gehele mensheid, over alle volkeren aan zich, volgens Daniel 7. Kortom, de zoon des mensen. Met grote kracht en heerlijkheid. Soms denk ik met hemelse heerlegers prijzende God. Maar het is met grote kracht en heerlijkheid. Maar ik zou niet weten waarom dat niet hetzelfde zou kunnen zijn. Als de Heer komt met grote kracht en heerlijkheid, komt hij met zijn hemelse heerleger. Dat is met de zijnen. Met de gemeente. Denk ik. Maar in ieder geval, met grote kracht en heerlijkheid, dat wil zeggen, dat is de openbaring van zijn koninkrijk. Dat begint daar. En dan staat er in Matteüs, als je het naast elkaar legt, dat hij zijn engelen uitzendt met een bazuin van groot geluid om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen van uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. Die uitspraak, dat is vers 31 van Matteüs 24, vinden we in Lucas 21 niet. Die wordt overgeslagen. En het volgende vers in Matteüs 24 zegt dan, er leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak nu, en dus inmiddels, teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. En in Lucas 21 lees je iets van die strekking. En hij zeide tot hen, nee, er staat eerst, Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft die hoofden opwaarts, omdat die verlossing nabij is. En hij zei tot hen een gelijkenis: zie de vijgenboom en al de bomen, wanneer zij nu uitspruiten en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelf dat de zomer nabij is. Alzo ook gij lieden, enzovoort. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de uitspraak over het uitbotten van de vijgenboom, het uitlopen van de vijgenboom, met excuses aan Johannes de Heer, dat uitspraken zijn niet over het sionisme of over de stichting van de Joodse staat, de Jodenstaat, van Theodor Herzl. Het is de uitdrukking over een bekering, toekomstige bekering en herstel dus de volheid uit Romeinen 11 van het Joodse volk in de eerste plaats, maar eigenlijk van heel Israël. De vijgenboom. Wat bedoel je dan? Wij leven in de dagen waarin de vijgenboom vervloekt is geworden. Dat wil zeggen, verdord is. Ik weet niet meer of we dat hier in Lucas 21 ook gelezen hebben. Daar heb ik even geen actieve herinnering aan. Misschien komt hij nog hierna. Nee. In Lucas niet, maar in Matthäus was dat wel zo. U weet wel, een van die dagen dat de Heer langs zo'n vijgenboom kwam en hem vervloekte. Toch? Wij leven in de dagen dat de vijgenboom officieel geen vrucht draagt. Maar na de wederkomst van Christus gaat de vijgenboom vrucht dragen. Moeilijker mag het niet zijn. Er zitten wat haken en ogen aan het verhaal. Want je hebt een tam en een wilde vijgenboom. Daar hebben we het over gehad. Vanwege Zacchaeus nog. In die wilde vijgenboom, maar ik laat het maar voor wat het is. Maar wat wij in onze dagen zien is niet het uitbotten van één vijgenboom, die dus kennelijk dan tot leven kwam. Wat wij in onze dagen zien is dat er potdorie weer een vijgenboom staat. Alleen hij is morsdood. Ik denk, doet het niet. Hij staat nog onder de vloek. Zie? Maar na de 70ste week van Daniel, niet erin, na de 70ste week van Daniel, dan zal het land weer bewoonbaar gemaakt worden, het zal gereinigd worden, er zal weer een Israëlitische staat gevestigd worden, niet een Joodse, een Israëlitische staat gevestigd worden onder het gezag van de koning der Joden. De erfgenaam van het huis van David. Er is sprake van het reten vertuinen. Ik hou die uitdrukking erin, ik vind hem prachtig. Het vertuinen van de reten van de vervallen hut van David. Staat in de Bijbel, staat de vertaling, dus dat mag. Enzovoort. Dan zie je dus dat de boom tot leven komt, maar nog steeds geen vrucht draagt. Maar er staat dan begint het te geschieden en dan weet je dat het binnenkort zomer wordt. En dan komt er dus vrucht, kennelijk. Zie? En de vrucht, ja, u weet wat de vrucht uitbeeldt, toch? Het complete herstel van het koninkrijk en daarmee gewoon wat wij populair noemen het duizendjarig rijk. Met een niet al te bijbelse term, maar dat doet er nou niet toe. Zie. Dus kortom, dat is allemaal nog toekomst. En het idee dat de huidige Joodse staat onder het sionisme of wat er van over is, of verdoold moet gaan, vervulling zou zijn van Gods beloften of zou zijn het werk des Heren, ik geloof er niks van. Nog niet dit, nog niet het allerkleinste, niet, helemaal niks. Iemand zei, ja, maar het is toch een wonder dat ze zus en zo. Zeg ik, oh, wonder. Dan ken je geschiedenis niet. Dan heb je te weinig ervaring als je denkt dat dat een wonder is. De prediker zegt, tijd en toeval bepaalde dingen. Als je maar de juiste mensen op de juiste plek hebt en maar gemotiveerde mensen, zal je gedacht wezen wat je daarmee kan bereiken. Hè? Ik wil het niet over voetbal gaan hebben nu. Dat lijkt me buiten de orde. Maar Je moet de juiste mensen op de juiste plek hebben. En wat de Joodse staat betreft, ja, je kan zeggen het is een wonder dat het zo'n land ontstaan is. Dan zeg ik nou, heeft de Heer dat opgericht? Waarom is het dan na 75 jaar nog steeds zo'n toestand? Sinds wanneer doet de Heer zo'n werk? Dan heb je toch een laag dunk van de Heer. En als u dat hebt, komt dat omdat u hem niet kent. Toch? Ja, dat is dan de conclusie. Dus nee, zo is het niet. Het werk van de Heer doet u pas na hun bekering. En voor die tijd kan er maar één werk van de Heer zijn. Dat is de prediking van het evangelie. En niet eens aan het volk als zodanig, maar aan mijn broeders naar het vlees, zei Paulus, opdat ik enigen uit hen, heb je dat, behouden mocht. Niet het volk, want in onze dagen gebeurt dat niet. Zolang de gemeente op aarde is, komt het Joodse volk niet tot bekering. Sterker nog, dit is precies wat Romeinen 11 zegt. Namelijk, deze verborgenheid zij u niet onbekend, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. En wat betekent dat? Heeft men bedacht, nou ja, de ene is wel verhard en de ander niet. En ja, maar als je niet weet welk deel verhard is en welk deel niet, dan heeft het geen enkele zin om het te zeggen. Want dat is van alle tijden dat sommige mensen komen wel tot geloof en sommige mensen komen niet tot geloof. Hoezo is het dan een verborgenheid dat een deel verhard is en een ander deel niet verhard? Waarom moeten wij dat? Dat weten we al. Maar dat is niet waar het over gaat. Waar het over gaat is dat een deel van Israël verhard is geworden. Dat is het deel dat dus niet tot geloof komt. Maar als je niet hebt opgelet wat er vanaf hoofdstuk 9 uiteengezet is. Want het is één uiteenzetting, hoofdstuk 9 tot en met 11. Als je het niet hebt opgelet, begrijp je het niet. Het verharde deel is het Joodse deel van Israël. Dat is het ene huis van Israël, met het jargon uit het Oude Testament. En het andere deel, dat is de 10 stammen van Israël in hun diaspora. Dat is niet verhard. En wat daaruit voortkomt, de vrucht daarvan, dat is de volheid der heidenen. Die zal ingaan. De vraag is, waarin? Die vragen wanneer? Want de volheid der heidenen in zichzelf is een tijdsaanduiding. Dus je mag je niet meer vragen wanneer. Er staat, en de verharding is voor een deel over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Het ingaan van de volheid der heidenen is in zichzelf een tijdsaanduiding. Dus dan mag je niet meer vragen wanneer. Je mag alleen vragen wanneer zal de verharding van dat verharde deel ophouden. En dan is het antwoord wanneer de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. De goede vraag is, waar gaat die volheid der heidenen dan in? En dat is niet de vraag naar de tijd, maar waarin gaan ze dan? En het antwoord is, de hemel in. Dat is de opname van de gemeente. Dat is de oogst. Breng ze in de schuur, wat het maar is. Dit is de voltooiing van de gemeente, de volheid. Niet uit het Joodse deel, maar uit het heidense deel van Israël. En nadat dat gebeurd is, daarna pas, niet onmiddellijk, want dat staat er niet, maar daarna pas zal de verharding over het Joodse deel verdwijnen. En de verborgenheid is dus dit, zal ik u vertellen. Nee, het openbare is dat Jesaja zegt, of dat de Heer tot Jesaja zegt, Jesaja 6, we moeten dringend ophangen. Jesaja 6 zegt de Heer, maak het hart deze volks vet en geef een oren om niet te horen en ogen om niet te zien en wat het maar is enzovoort. Dan denk je, dat gaat over Israël. Dat is ook zo. Maar de verborgenheid is, want dat staat er, deze verborgenheid zij u niet onbekend. De verborgenheid is dat het maar over een deel van Israël gaat, namelijk het Joodse deel. Omdat het andere deel allang onder de heidenen zou zijn verstrooid geworden. En dus niet meer onder de naam Israël op de bladzijde van de geschiedenis voorkomt. Omdat het ontslagen is uit het priesterlijke ambt. De functie van Israël als uitverkoren volk wordt sindsdien gedragen door het Joodse volk. Dat is dan dus Israël. Omdat hun de woorden God zijn toebedrouwd als uitverkoren volk. Enzovoort. Dat zou verhaard worden, maar dat andere deel dus niet. En dat is die verborgenheid. Zie? En als het daarna staat, en alzo, want dat is het volgende vers, en alzo zal geheel Israël zalig worden, dan moet je ook willen accepteren dat het niet betekent dat alle Israëlieten zullen zalig worden, maar dat het betekent dat de beide huizen van Israël weer Israël zullen zijn. Het uitverkoren volk. Want daar ging het over in Romeinen 9 tot en met 11. Aan wie heeft God die belofte gedaan? Voor wie geldt dat? Zie? Voor Israël toch? Of voor de gemeente? En dan komt die uitleg over die hele kwestie aan de hand van oud-testamentische profetieën enzovoort. Met betrekking tot het eerstgeboorterecht dat God gegeven heeft enzovoorts. En het idee is dan dat Gods tegenwoordige werk tot roeping van de gemeente gebaseerd is op Gods beloften aan Ephraim en dus aan de 10 stammen van Israël, via welke dat vererfd is geworden. En daar vindt de gemeente zijn positie. Dat is dus niet onder Joden, maar onder heidenen. Zie? Is dat 10 stammen dan niet verhard? Nee. Het Joodse volk is verhard. En we weten dat, omdat het ook gewoon een historisch feit. Het Joodse volk op regeringsniveau roep ik dan altijd. Ik hoop maar dat begrepen wordt. Op regeringsniveau wijst het Joodse volk de Heer Jezus Christus af. Dat er individuen zijn in het volk die daar anders over denken. Een andere keuze maken mag dan zo zijn. Mooi, dat is fantastisch. Maar het volk, het Sanhedrin, dat regelmatig op toneel verschijnt in de evangelie en daarna in de handelingen der apostelen ook nog een paar keer tot en met de Joodse raad in Rome aan toe. Men wijst het af. En onderweg de Joden in Antiochië, in de handelingen 13 enzovoorts. Men wijst het af, ze willen hem niet. Dat is het Joodse volk als volk. Maar even goed staat vast dat. Schiet me ineens wat te binnen. Maar even goed staat vast dat op hetzelfde regeringsniveau het evangelie en dus Christus aanvaard is geworden, met name onder de Angelsaksische volkeren vanaf het allereerste begin. Dat is voor mij de grote bevestiging dat zij dus inderdaad de 10 stammen van Israël vertegenwoordigen, omdat het dan overeenkomt met de Bijbelse profetieën. Of het historisch na te gaan is, dat is wat mij betreft van minder belang. Dat is niet doorslaggevend voor ons. De Bijbel is doorslaggevend. Waar is het terechtgekomen? Nou, dat weten wij. En wat me nou te binnen schoot, dat ik laatst die bekende tekening zag van de, hoe heet dat ook alweer, van de vergadering van de synode, nationale synode gehouden te Dordrecht, op last van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden in de jaren 1618, 1619. Daar bestaat een tekening van, ik weet niet wie dat ding gemaakt heeft. Dat is een bekende plaat, dan kijk je zo die zaal in, van een beetje van hoger af. Dan staat daar die tafel en dan zitten daar al die mensen. En dan weet men ook precies wie is, zal ik maar zeggen. En dan wijzen ze aan, dat is Bogerman, want dat is de voorzitter van de synode enzovoort. Bogerman, een sneek. Maar goed, laat me zitten. En dan weten ze precies. En daar aan die tafel, daar vooraan, daar zitten de Britse, de Engelse bisschoppen, zag ik laatst. werd aangewezen. Zit de Engelse bisschop. Wat moet hij daar bij de Nationale Nederlandse Synode? En die zitten daar als waarnemers. Uit Brittannië. Schrijf er maar op. Want ja, ik roep al jaren dat bekend is dat in de Rooms-Katholieke kerkelijke bijeenkomst, dat heet dan een concilie, daar zitten inderdaad, ik meen drie Britse bisschoppen, Engelse bisschoppen, zitten daar vooraan. In de Roomse, ik heb het niet over de Anglicaanse kerk nu, ik heb het over de Roomse kerk. Daar zitten drie bisschoppen op de eerste plaatsen. En alle mensen waren toen niet gelijk en zijn het daar nog niet. Dus waarom zitten ze op stoel nummer 1, 2 en 3? En dat is ooit meerdere keren, voor zover ik weet, ter discussie gesteld geweest. Honderden jaren terug al. En elke keer is vastgesteld, die zitten daar omdat de Britten de eerste geweest zijn die officieel op nationaal niveau het christendom aanvaard hebben. Want zo wordt het dan ongeveer geformuleerd. En denk erom dat Rome daar een, even een net woord zoeken, een hekel aan heeft. Want die hadden liever gehad dat de Italianen of de Romeinen de eerste geweest zouden zijn. Maar ze kunnen er niet omheen, dat is een historisch gegeven. En als het verklaard wordt, wordt er gewoon gezegd, dat is officieel, dat het evangelie in Brittannië gebracht is in de eerste eeuw van onze jaartelling door de apostelen zelf. En daarna zegt men er niks meer over, want daarna leer je pas dat pas in 598 of zo Augustinus naar Brittannië gestuurd werd om daar het christendom te vestigen. En dan komt het verhaal van dat hij in Brittannië kwam en dat hij een brief schrijft naar de paus. En zegt, ja, dat kan er wel wezen, maar er is hier al een kerk. Die was er al. Met name verwijzen naar Glastonbury enzovoorts. Niettemin staat in de boeken dat het christendom pas in Brittannië teruggekomen is door Augustinus, die uitgezonden werd door Gregorius de Grote, geloof ik, was het, de paus. Maar ja, wat hij daar gebracht heeft, was niet het christendom, maar de Roomse kerk. En daarop rust de gedachte dat de Anglicaanse kerk niet stamt van uit de dagen van Hendrik de VIII, zoals we een paar weken terug hebben kunnen horen naar aanleiding van de kroning van koning Charles. Prins Charles denk ik altijd nog, maar goed. Dan zeggen ze, ja, dus de Anglicaanse kerk uit de reformatie, de dagen van Hendrik de VIII enzovoort. Dat is niet zo. Die man had, hij had er zijn redenen voor. Daar heb ik het niet over. Maar de gronden van zijn verklaring van onafhankelijkheid van de Engelse kerk berust gewoon op historische feit dat die kerk ouder is dan Rome. En dat die rechtstreeks ontstaan is door de prediking van de apostelen in Engeland. Niet alleen van Petrus, maar ook van Paulus en van Simon de Zeeloot en nog zo wat figuren. En dat dus de Engelse kerk niks van doen heeft met Rome. Ook historisch niet. En had hij volkomen gelijk in. Alleen ik mis die dingen altijd. Men gaat eraan voorbij aan dit soort dingen. Maar ze zijn hoogst essentieel. Het evangelie werd niet aanvaard in Jeruzalem. Maar het werd wel bij de Sanhedrin. Maar het werd wel aanvaard in Rome. Maar met name in Rome door het Britse koningshuis van die dagen. Dat is het verhaal. En ze brachten het mee. Vervolgens naar Brittannië. En de rest van het verhaal vertel ik u wel weer eens een keer als we weer eens een reis doen naar Brittannië. Doe maar. Misschien ooit nog een keer. We hebben het er nog wel eens over. Maar het zijn hele mooie dingen. Omdat ze licht geven op tal van profetieën die anders volstrekt in duisternis blijven. En ze geven het antwoord op allerlei nogal wat tamelijk onbenullige discussies over hoe je bepaalde bijbelteksten moet lezen. Omdat je simpelweg de rechtstreekse betekenis daarvan niet kunt plaatsen. En toch mag dat niet al te moeilijk zijn. Maar goed, wij moeten het hier weer bij laten en we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij hebben van u dit profetische woord dat zeer vast is. Dat ons spreekt natuurlijk over wie u bent, maar daarom spreekt ons over wat u gedaan hebt in het verleden. Wat u vanuit het verleden beloofd hebt voor de toekomst, voor onze dagen waarin wij leven, maar zeker ook wat u beloofd hebt met betrekking tot de openbaring alsnog van uw heerlijkheid en de komst definitief van de Zoon des Mensen die de gehele aarde zal onderwerpen en daarover heersen. Wij danken u dat we daarnaar mogen uitzien, ook in het bewustzijn dat wij daaraan deel zullen hebben. Want u hebt ons in Christus eeuwig leven geschonken, ons gemaakt tot eerstgeborenen van die nieuwe schepping en daarmee van uw nieuwe verbond, opdat we gemaakt zouden worden tot koningen en priesters in uw dienst. Wij danken u dit te mogen weten en meer nog dit te mogen zijn. En daarmee te mogen uitzien naar dingen die ver uitreiken over de tijd waarin wij leven. Die ver uitreiken zeker over de dood. Die ver uitreiken boven ons eigen voorstellingsvermogen. Maar die vastliggen in de persoon en het werk van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. En daarom dragen we ons op aan u, opdat we reeds nu hier op aarde zouden leven waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Als kinderen van u, als dienstknechten van u, als krijgsknechten wellicht van u. Maar uitziende naar die grote vergelding des loons die u ons beloofd hebt. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade. Om Christus wil. Amen.